Ik ga voor. 7 dopelingen inmiddels. 7 dopelingen gaan er gedoopt worden. Wow, yes! Heel erg fijn. Ja, want laat dat nou ook een van de allerbeste keuzes zijn die je maar kan maken in je leven. Wie kan dat ervaren, die gedoopt zijn? Dat was een van mijn allerbeste keuzes die ik heb gemaakt. Yes, yes, yes. Wat doen we dan ook alweer? Hoe was het ook alweer? Want ja, je kan je wel lekker laten dopen en het is leuk. En ik heb hier iemand zitten die elke keer gedoopt wil worden. Elke keer komt Jaap naar me toe en zegt, ik wil weer gedoopt worden. En er zijn ook weer anderen die dat zeggen, ik zou dat ook nog een keertje mee willen maken. Maar in principe is 1 keer genoeg. Hè? 1 keer is genoeg. En maar weet, wat is het ook alweer? Als we nou dopen. Kijk, het is natuurlijk leuk van ja, ik geloof in Jezus. Heel veel mensen geloven. Hè, als je ook op je werk bent, heel veel mensen geloven. Ja, ik geloof wel dat er iets bestaat. Ja, dat ervaar ik ook. Ik denk het wel. Ja, ja, ik geloof wel dat er iets bestaat. En ook zo tegen kerst, dan gaan mensen ook nog wel. Oh ja, kerst, ja, dat kerstkindje. Hè, dat was toch in zo'n stal. Er was geen plek voor Jezus. Ja, ja, ja. Ja, ik geloof dat ook wel een beetje hoor. En ook bij Pasen, ja. Ja, we geloven dat wel. Is dat voldoende om gedoopt te worden? Dat je gewoon gelooft. Ja, en dan zijn we een beetje stil, want dan zit er, is dan een strikvraag. Nou, dat valt op zich wel mee. Alleen, dopen gaat toch wel een stapje verder dan alleen maar fijn geloven. Want het heeft niet alleen met geloven te maken, maar het heeft ook te maken met het volgen van Jezus. Je wil Jezus volgen. Je wil niet alleen maar geloven en dan je leidt zelf helemaal je leven en je vult de Bijbel in zoals jij denkt dat het zo zou moeten zijn, zoals jij denkt dat dat de waarheid is en je leeft eigenlijk je eigen leven en hier van binnen heb je een soort troon. Hey, in het hart heb je dan een troon en wie zit daar dan op de troon? En bij heel veel mensen die zitten zelf op de troon. En die hebben God wel nodig op momenten dat je God nodig hebt. Dus God is daar wel op het moment dat je hem nodig hebt. Dus je vult je leven zodanig in. Je vult je carrière zodanig in. Met het geld verdienen, met het studeren. Waarin je zegt, ja, ik geloof in God. En ik ga God vragen om mij te zegenen en mij te helpen. Op het moment dat ik het nodig heb. Nee, dat is niet wat de Bijbel ons leert. De Bijbel die zegt, nee, maar God wil de koning van jouw leven zijn. Hij wil regeren in jouw leven. Hij verlangt ernaar dat hij op jouw troon mag zitten in jouw hart, in jouw leven. Dat hij als het ware de baas mag zijn. En weet je, de koning, koning Jezus, dat is de beste koning die er is. Dat is de beste koning die er is. Een betere koning is er niet, want die koning die wil voor jou zorgen. Die koning die wil er voor jou zijn. Maar ik vind het wel heel belangrijk dat jij hem volgt. Dus als het eerste, dat je hem volgt. Dus straks al die lui die straks dat water vies gaan maken. Die hebben al eigenlijk allemaal aangegeven, ik wil Jezus volgen. Ik wil niet alleen in hem geloven, maar ik wil hem volgen. Ik wil hem dienen met mijn hele wezen, met mijn hele hart. En dat wil ik doen vanuit een relatie. We zitten hier niet vanwege een godsdienst. We zitten hier niet vanwege het christendom. Maar dat is dom. Wij zitten hier vanwege een relatie. Een relatie. Wij volgen Jezus omdat we van hem houden. Daar is dus blijkbaar het mogelijk dat je relatie met de levende God hebt. En er zijn er hier gelukkig 10 tallen die dat kunnen beamen. Ja, ik heb een relatie met God. Ik ervaar hem. Ik weet gewoon, hij is daar en hij zorgt voor mij. Het is een relatie. Geen religie. En weet je wat het nou ook is? In een relatie, dus als daar dus een relatie is, dan wil je in die relatie, zeker als het een gezonde relatie is, want er zijn soms ook toxische relaties, ongezonde relaties. Maar in een gezonde relatie wil je elkaar niet kwetsen. Toch? Als je een gezonde, liefdevolle relatie hebt met de ander, het laatste wat je wil, is die ander kwetsen. Die ander pijn doen. Over de ander zijn grenzen heen. Dat wil je helemaal niet. Dus in een relatie wil je elkaar niet kwetsen. Dus met andere woorden, als we zeggen, nou, ik heb een relatie met Jezus en Jezus heeft een relatie met ons, Dan wil je in die relatie elkaar niet kwetsen. Want religie heeft te maken met regeltjes. Regeltjes. Oh, want als je dat vertelt, ook op school en als student of waar je ook bent. Ach, God, ja. God, ja, die Bijbel. Dat zijn allemaal dingen, dan mag ik zoveel niet meer. Dan mag ik dit niet meer en dan mag ik dat niet meer. En dan verlies ik mijn vrijheid. Want ik wil namelijk zelf bepalen wat ik doe. Nee, die hebben dus niet begrepen. Want in een relatie wil je elkaar niet kwetsen. Kijk, in een religie is het met regeltjes. Maar in een relatie gaat het anders zijn, want je wil elkaar niet kwetsen. Dan wil je gewoon bepaalde dingen niet meer doen, omdat je die ander anders zou kwetsen. Dus je wilt niet op een verkeerde manier in het leven staan. Je wilt niet stelen. Je wilt niet bedriegen. Je wilt niet vreemd gaan. Je wilt niet verslaafd zijn aan allerlei verkeerde zaken. Waarom? In een relatie wil je elkaar niet kwetsen. Dus laat je bepaalde dingen, doe je bepaalde dingen niet omdat het niet zou mogen, maar omdat je het gewoon niet meer wil. Dus vanuit het moeten, ik moet dit en ik moet zus, dat is niet leuk. Moeten, als dingen worden opgelegd, het werkt niet. Heb je dat ook al ervaren? Als iets moet, is het niet leuk. Maar als jij vrijwillig mag kiezen om iets wel te willen of niet te willen, en dat komt voort vanuit een relatie, oh, dan is daar die vrijheid. Dat is vrijheid. Dat is echt de vrijheid dat je de keuze hebt ook om nee te mogen zeggen. Want op het moment dat je geen nee kan zeggen of mag zeggen, is dat geen vrijheid. Dus van moeten, religie, ga naar willen. En dan is een relatie. En dat heeft ook te maken dat je dan in een bestemming gaat komen. Dat je ineens erachter gaat komen, hey, nu ga ik begrijpen wat het nut is van mijn leven. Ineens gaat er een doel ontstaan waarvoor je kan gaan leven. Heel veel mensen die leven wel en die maken een carrière en die willen wel geld verdienen en een weet, oh, huisje, boompje, beestje, van alles willen ze. Lekker op vakantie, 10 maal, lekker op de wintersport. Allemaal dingen die ze willen, maar ten diepste als je doorgaat denken en doorgaat graven en werkelijk echt bij de kern gaat komen, ben je werkelijk gelukkig. De rijkste mensen op aarde, ten diepste zijn ze ongelukkig. Ongelukkig, waarom? De enige wijze om echt gelukkig te zijn, is dat je Jezus leert kennen als je persoonlijke verlosser, je persoonlijke heiland, waarin je ja zegt tegen hem, ja Heer, ik wil u volgen. Vanuit een relatie, niet vanuit een moeten, niet vanuit de dingen die allemaal worden opgelegd, of vanuit de kerk worden opgelegd. Nee, wij zitten hier vanwege een relatie. Vanwege een relatie. En dat, is dus, en dat geeft dan een purpose. Dat geeft dan een bestemming in jouw leven. En dan leef je op een gegeven moment niet meer voor jezelf, omdat je weet van, ik heb een hoger doel in mijn leven. En het hoger doel is het dienen van Jezus, wat mij voldoening geeft. Dat je echt ook terug kan kijken op je leven en je zeggen, oh Heer, dank u wel, ik heb voldoening. Het was niet makkelijk, want een leven met Jezus is niet altijd makkelijk. Maar het is wel een leven wat voldoening geeft. Dan heb je dus je bestemming gevonden. En vroeger had ik zo'n tom-tom in de auto. Zo'n tom-tom. Zo'n kastje. En wat doet een tom-tom? Die moet je toch instellen? Wat moet je instemmen? Instellen? Je bestemming. Aha. Dus je hebt een bestemming. Dus ik moest mijn bestemming erin zetten. En de tom-tom, die leidde dan de weg. Maar wat gebeurde er? Ik reed nog wel eens fout. Dan nam ik de verkeerde afslag. En ineens kwam er zo'n stemmetje uit dat apparaat. Keer om. Keer om. Want ik ging niet de goede kant op. Ik ging de verkeerde weg. Ik had de verkeerde afslag genomen. Ik ging niet meer naar mijn bestemming. En dat is eigenlijk wat God ook voor jou wil doen. Ook al ben je af en toe hier en daar verkeerd afgeslagen. Maar daar is een bestemming voor jou mogelijk in jouw leven. Waarin de Heilige Geest, waarin Hij jou gaat zeggen, keer om, keer om, keer om. En op het moment dat je dan je omkeert en je gaat de goede weg, dan is dat zo heerlijk dat je weet, je bent op de goede weg. Die weg is smal, maar wel op de goede weg. En die goede weg leidt tot leven. Dat leidt tot jouw bestemming. Oh, wat is dat heerlijk om dat te weten. En iets wat er ook bij hoort, bij dat dopen, naast die relatie, naast die bestemming, is overgave. En dat is iets wat een sleutel kan gaan zijn in jouw leven. En dat is zo lastig om jezelf over te geven. Want dat betekent dat op het moment dat ik mezelf overgeef, moet ik iets loslaten. En dat loslaten is juist zo lastig, want dat wat ik nu vast heb, dat wat ik nu vasthoud, dat wat ik nou angstvallig vastklem, dat geeft mij zekerheid. En op het moment dat ik het los moet gaan laten, dan komt er een onzekere tijd in mijn leven. Maar dat is precies eigenlijk wat God ook van jou gaat vragen. Zeg, joh, maar geef jezelf aan mij over. Dat heeft een overgave. Overgave. Kent u dat verhaal van die kip en dat varken? Ja, ik kent hem. Die kip en dat varken, die waren aan het wandelen. En die waren aan het wandelen in een dorp. En die kwamen zo gebroedelijk naast elkaar op het dorpsplein. En daar was een slager. En daar stond op een bordje bij die slager bacon en eggs gevraagd. Eieren en die lekkere bacon gevraagd. Die kip zegt tegen dat varken, weet je wat? Dat kunnen we toch doen? Zullen we dat doen met elkaar? Die varken zegt, ben je helemaal oepie? Weet je wat dat betekent? Ja, zegt de varken tegen die kip, voor jou betekent het niet zoveel. Bacon en eggs. Jij levert je eitje in. Jij levert een bijdrage. Jij doet je ding dan elke dag. Maar voor mij, als varken zijnde, kost het mij alles. Het kost me mijn bacon. Het kost me mijn leven. En dat is eigenlijk, precies zoals we het om ons heen ook wel zien, voor sommigen is het geloven in Jezus, het volgen van God, gewoon eigenlijk een soort bijdrage die ze dan leveren. Een bijdrage. Ze leveren een bijdrage en ze doen hun dingetje. Ze doen hun dingetje met kerst en ze leven eigenlijk helemaal hun eigen leven. Maar ze leveren gewoon hun eitje. Terwijl anderen zeggen, nee, het gaat niet om dat eitje. Het gaat niet om een bijdrage. Het gaat om die overgave. Het gaat om ons leven. Zoals Jezus zijn hele leven heeft gegeven om te sterven voor ons, zo mogen wij ook onszelf helemaal aan hem geven vanuit een stukje overgave. Waarin we zeggen, Heer, we willen dat u koning bent in ons leven. Dat u bepaalt wat er gebeurt in ons leven. Dat is eigenlijk wat we dan allemaal doen. En dan zeggen we ook tegen dat graf, het is een soort watergraf van, Heer, we willen dat oude leven, willen wij achter ons laten. Willen we achter ons laten. Ik heb een beamer, ik weet niet of dat aan kan. Ik wil nog eventjes iets lezen, want hoeveel discipelen waren er ook alweer? Weten we dat nog? 12 discipelen. En die 12 discipelen, die hebben op een gegeven moment afscheid moeten nemen van Jezus. En ze kwamen toen bij elkaar en toen met Pinksteren is iets moois gebeurd. Wat gebeurde ook alweer met Pinksteren? Pasen, Goede Vrijdag stierf Jezus. Met Pasen, eerste paasdag, Jezus stond op uit de dood. En toen op een gegeven moment hebben de discipelen hem op meerdere momenten Jezus mogen zien en mogen ontmoeten. En op Pinksteren kwam daar die uitstorting van de Heilige Geest. En dat werd zichtbaar doordat er vurige vlammen op hun hoofden zichtbaar werd. Er was een wind die begon te waaien en ze begon in andere talen te spreken. En daar was zo'n cacophonie. Daar was zoveel gebeurd. Dat er zoveel gebeurde. En er waren heel veel buitenlanders ook in Jeruzalem. Want het was een feestdag. Het was Pinksteren. En ze hoorden dat daar. Wat er allemaal gebeurde. En er waren tientallen, 120 mensen waren bij elkaar. En er was van alles aan de hand. En ze zeiden zelf van nou, dat er zoveel gebeurt. Ze dachten zelfs dat ze dronken waren. Terwijl Peter zegt, ja maar jongen, hey, nee, we zijn echt niet dronken. Want het is nog te vroeg om dronken te zijn. Maar wat er gebeurd is, we hebben de Heilige Geest ontvangen. En Peter heeft toen een toespraak gehouden. En die toespraak, toen gebeurde er zoveel tijd onder de mensen. Toen ze hadden gehoord wat Jezus daadwerkelijk was komen doen hier op aarde. Dat hij was gestorven, dat hij was opgestaan. Dat hij ondertussen naar de hemel was gegaan. En dat de Heilige Geest was gekomen. En de mensen waren zo onder de indruk. En ze hadden maar één brandende vraag. Want ze voelden die van binnen. Ja, dat wat er gebeurt. Ik wil dat ook. Ik wil dat ook. En ze komen dan met een vraag. Wat moeten we dan nu doen, broeders? Wat moeten we doen, zegt de Bijbel. Wat moeten we doen? En Petrus gaf toen het antwoord. En Petrus gaf het antwoord en hij zei, ten eerste, verander je leven. Verander je leven. Doe niet meer datgene wat je vroeger allemaal deed, maar ga nu Jezus volgen. Want ten tweede is, geloof in Jezus. Verander je leven. Geloof in Jezus. En ten derde, laat je allemaal dopen in de naam van Jezus Christus. Daar staat het. Handelingen 2, vers 37. Verander je leven. 2. Geloof in Jezus. En ten derde, laat je allemaal dopen in de naam van Jezus Christus. En 7 hebben gezegd vandaag, dat is wat ik wil. Ik wil Jezus gaan volgen. Ik wil mijn leven zodanig gaan veranderen dat ik leef conform in overeenstemming met de wil van God. Waarin ik hem wil dienen vanuit die relatie. En dan, ja, dan laten we ons dopen. En dan is het belangrijk, lieve mensen, dat we 2 dingen doen. En dat is het volgende plaatje. We dienen los te leren laten. Loslaten. Loslaten. Wat laat je los? En waarmee ga je door? Wat laat je los? Je laat los je oude leven. Je oude levensstijl. Je oude ik. En je gaat door met je nieuwe ik. Want je bent een nieuwe schepping geworden. Op het moment dat je Jezus werkelijk echt laat binnenkomen in jouw leven. Als je werkelijk die keuze maakt van Jezus. Ik wil niet alleen in u geloven, maar ik wil u volgen. Ik wil doen datgene wat u in uw woord ook zegt. Dan komt daar een wedergeboorte in. Vindt er plaats in je. En dan zegt de Bijbel dat je een nieuwe schepping wordt. Je wordt vernieuwd, je wordt nieuw. Het is niet dat je wordt opgelapt. Daar vindt geen renovatie plaats in jouw leven. Geen verbouwing, nee. Je wordt een nieuwe schepping. Je krijgt een nieuwe geest van God. Waardoor je ook heel anders in het leven gaat staan. Op een hele andere manier ook naar het leven gaat kijken. Omdat je steeds meer gaat begrijpen hoe God het heeft bedoeld. Hoe God het heeft bedacht. Want dat is vaak ons dilemma. Wij snappen niet precies wat er allemaal gaande is. Wij proberen het vanuit onze manier in te vullen en te bedenken. En dan hebben we onze meningen. En ook bijvoorbeeld wat er allemaal in Amsterdam is gebeurd. Hele politiek die valt erover. We weten niet precies wat is daar nou allemaal aan de hand. Wat is dan de oplossing? Daar is mij een oplossing. Daar is een antwoord. Ook voor Den Haag, daar is een antwoord. Wij hebben dat antwoord. En dat antwoord vinden we in de Bijbel. Weet je wat we nodig hebben? Jezus. Jezus hebben we nodig. Jezus hebben we nodig. En niet alleen maar dat we in hem geloven. Nee, dat we hem gaan volgen. Dat er verzoening komt. Dat er vergeving is. Daar is één schepper. Daar is één heiland. Daar is één verlosser. Daar is maar één naam gegeven. En dat is niet Boeddha. Of al die anderen. Er is één naam. En dat is de naam Jezus. Heel simpel eigenlijk. Nou, dus we moeten loslaten. Wat laat je dan achter? Wat laat je dan precies los? Je laat los je oude identiteit. Je oude gewoontes, je oude zelf. Met al zijn fouten en je zwakheden en de zonden. Dat laat je dan achter. En je kiest ervoor om voor God te leven. Ja, je oude leven, van zonde en gebrokenheid, die laat je dus achter. En die laat je als het ware achter strakjes in die waterdoop. He, dus je wordt helemaal, ga je kopje onder, wordt helemaal schoongewassen, gereinigd. Is een symbolische daad van datgene wat al reeds in jouw leven heeft plaatsgevonden. Want daar is al iets vooraf gebeurd. Alleen dit is een publiek getuigenis dat de hele wereld mag weten. Ik ben nu, vanaf nu, een volgeling van Jezus. En ik leef niet meer voor mezelf. Ik leef vanaf nu ook voor God. Ik zit niet meer op de troon van mijn leven. Nee, Jezus krijgt die plaats. En ik laat ook het verleden los. En we leven in de tijd, het is de herfst. En wat doen de bomen in de herfst? Die laten alle bladeren los. Loslaten. De bomen laten los. In de herfst, in de winter. Bomen laten hun blaadjes los. En waarom doen ze dat nou eigenlijk? God heeft dat zo mooi gemaakt. We denken er soms niet eens bij na. We vinden het zo normaal dat in de herfst laten alle blaadjes alle bomen hun blaadjes vallen. Maar God heeft dat zo gemaakt als zelfbehoud van de boom. Als de boom dat niet zou doen, zou de boom doodgaan. Waarom? In de winter wordt het koud. Minder zon. Minder fotosynthese. Want de bladeren die slurpen heel veel energie op. Water op. En in de winter als het gaat vriezen is dat niet beschikbaar. En de boom is zo gemaakt door God. Dat er dus in een koude periode. Dat ze de blaadjes verliezen. Ter bescherming van de boom zelf. Want als er ook vorst gaat komen en de bladeren die bevriezen. Dan brengt dat ook weer schade aan de boom. Dus God heeft dat zo vreselijk mooi gemaakt dat de boom dus heeft. Dat zit in het DNA van een boom. Ik moet loslaten. Ik moet loslaten. Dat oude moet ik loslaten. Wat een prachtig mooi beeld van jouw leven en mijn leven. Dat wij moeten leren om het oude los te laten. Het loslaten van een negatief zelfbeeld. Gevoelens van afwijzing, van minderwaardigheid, perfectionisme. Loslaat ook van jezelf, want je houdt soms zo krampachtig aan alles vast. Je oude ik dat bezig was met overleven. Je moet dat loslaten. God zegt, laat dat nou los. Laat dat oude nou los. Bepaalde personen in jouw leven, het is beter dat je die los gaat laten. Laat die mensen los, want je zit eraan vast. En die personen hebben een negatieve impact op jouw leven. Zeker als er toxische relaties zijn. Laat los. Laat los. Mensen die je zo gekwetst hebben, die, waar je de pijn of van binnen ervaart. Elke keer op het moment dat je aan die persoon denkt. Je hoeft die stem maar te horen van die persoon en alles in je staat gewoon op. Denk van nee, laat los. Mensen die je verraden hebben. Die je een dolksteek in de rug hebben gegeven. En je bent boos van binnen. Je zou ze wel, ik weet niet wat, willen doen. Oh, alles staat in je op. Laat los. Mensen die over je grenzen zijn heen gedonderd. Ze zeggen, zo, die zijn zo binnengekomen in mijn leven. Oh, en ik wilde zo graag nee zeggen, maar ik durfde niet. Ik kon het niet. Laat los. Vergeving is zo belangrijk, want dat is een sleutel tot het los kunnen laten. Vergeving. En dan is God zo lief en aardig. Hij wil je zo graag daarbij helpen. Loslaten van slechte, destructieve gewoonten. Die anti-bijbels zijn. Die je voor jezelf hebt ingevuld. Want leven in een bepaalde cultuur. Waarin wij dingen hebben aangenomen, ook als christenen. Zeggen we, nou, maar dat is toch normaal? Zo doet de hele wereld. Het is toch niet erg om dit en dit en dit te doen? Terwijl God zegt, ja maar jongens, daar is een verbond. Daar is een manier van leven. Zoals ik dat heb bedoeld en heb bedacht, ga je daaraan conformeren. En dat zal je gelukkig maken. Want dan zal je ook gaan inzien wat daarachter ook zit. Dus loslaten van slechte, destructieve gewoonten die anti-bijbels zijn. Het loslaten van duisternis. Soms zitten we leven in duisternis. En dat beklemt ons. Dat maakt ons onzeker en onrustig van binnen. Maar als dat de enige zekerheid in jouw leven is, dan hou je daar krampachtig aan vast. Want op het moment dat je los gaat laten, weet je niet wat er voor in de plaats gaat komen. Daarom is het zo belangrijk dat we gaan leren om het oude los te laten en om Jezus vast te gaan pakken. Dat we zijn normen, zijn waarden gaan leren om die vast te plakken. En nog eens even teruggaan naar die bomen, hè, die in de winter helemaal kaal zijn. Want Jezus wil als het ware meenemen weer naar de lente. Hij wil zo graag dat het weer lente en zomer gaat worden in jouw leven. Want u weet, leef je nu in een hele koude, kille periode. Maar God zegt, jongen, ik wil jou meenemen, want er zijn seizoenen ook in jouw leven. Maar ga naar het volgende seizoen, doe dat met mij. Want dan gaat die lente komen. En dan gaat daar die zomer komen. En dan gaat alles weer bloeien. En wat gaat er in de zomer dan gebeuren? Op het moment dat je vrucht gaat dragen, dan ga je ook weer loslaten. Dan ga je ook weer loslaten. Dat is het volgende plaatje. Want op het moment dat je vrucht gaat dragen, dan gaan goede dingen in jouw leven, die worden vrijgegeven. Dat is het zaad, als het ware, wat wordt vrijgegeven. Dat is het volgende plaatje, Leon. En dat wordt dan losgelaten, dat wordt dan vrijgegeven. Ja, die bedoel ik. Kijk eens even hoe mooi. Loslaten. Het zaad, dat het goede wat in jouw leven heeft plaatsgevonden, omdat je met God aan het optrekken bent. Dat mag je dan ook weer loslaten en vrijgeven. En heel belangrijk, in het loslaten. Want dat gevoel van, ja maar Heer, als ik loslaat, kan ik u wel vertrouwen? Want eigenlijk is loslaten een vertrouwenskwestie. Geloven is ook een vertrouwenskwestie. Kan ik werkelijk echt erop vertrouwen, erop bouwen dat de Bijbel waar is? Dat God echt bestaat? Dat hij daar echt is? Dat Jezus daadwerkelijk echt gestorven is ook voor mij? Ik moet daarop kunnen vertrouwen. Kan ik dat? Maar op het moment, dan ga je niet loslaten. Dan zeg je, nou, ik kan beter het maar goed vasthouden. Want dan weet ik wat, tenminste wat ik nog heb. Maar op het moment dat ik ga loslaten en ik ga me omkeren, dat is een bekering, en ik ga wandelen met God, dan wordt het ineens best wel onzeker van ja, want een relatie moet groeien. Dus dat is dus ook een proces. Geloven is een proces. Loslaten is een proces. Hier het dopen, dat is een moment. Maar in je hart heb je een keuze gemaakt. Ja, maar Heer, ik wil u volgen. En ik wil dat oude loslaten. Maar help mij, Heer, om het nieuwe weer vast te pakken. Dus ik moet u gaan vertrouwen. Ik moet u gaan vertrouwen. En dan kan ik misschien het beste uitleggen met een heel kort verhaaltje. Want er was een jongen, die was in de bergen gaan wandelen. Prachtig, mooi. En hij was de bergen opgeklommen. En dat was een heel smal weggetje. En dat wegje leidde naar boven. En als je naar links keek, dan zag je een afgrond. En dat voel je, hè? Dat voel ik tenminste. Als ik dan zo naar beneden kijk. Vroeger ging het beter, toen ik jong was. Maar naarmate je wat ouder wordt, heeft hij dat ook? Is dat herkenbaar? Dat als je dus over een of andere brug loopt met een glazen... Zo'n glas, dat je echt naar beneden kan kijken. Dan voel je dat hier, toch? Juist. Ik voel dat. En dat jongetje was aan het klimmen. En hij was aan het wandelen op dat weggetje. Links die afgrond. En het ventje struikelde. Hij probeerde zich vast te pakken. Maar hij gleed zodanig uit. En hij voelde, dat voel je dan, hij viel naar beneden. Het was een flits wat er gebeurde. Hij pakte wat hij pakken kon en hij greep vast een wortel van een boom. Dat stak uit, dat refrein en hij kon dat zo vast pakken. En hij hield dat vast. En daar hing hij tussen hemel en aarde. En hij durfde niet naar beneden te kijken, want hij voelde gewoon dat hij daar hing boven een afgrond. En daar hing hij. Wat moest hij doen? Hij wist dat als hij los zou laten, zou hij naar beneden vallen en zou hij dood zijn. En terwijl hij daar hing, tussen hemel en aarde, die wortel vastgeklampt aan die wortel, en langzaam maar zeker begon ook zijn kracht steeds minder te worden. Maar ineens hoorde hij een stem. En dat was de stem van niet een onbekende, maar het was de stem van zijn vader. En wat zei die stem, wat zei zijn vader, terwijl hij daar hing, vastklampend dat stuk wortel van die boom. Die stem, zijn vader, die hij niet zag, maar hij herkende de stem van zijn vader. En zijn vader die zei, zoon, laat maar los. Laat maar los. Want ik zal je opvangen. Die jongen moest op dat moment een keuze maken. Vertrouw ik mijn vader? Als het een onbekende zou zijn geweest, zou je dat al gedaan hebben? Zou jij een onbekende stem zomaar vertrouwen om los te laten in de hoop dat je dat die dan jou opvangt? Zie je wel, het heeft met loslaten heeft met vertrouwen te maken. Je moet niet zomaar loslaten. Je moet eerst weten waarom je loslaat. En op het moment dat je loslaat, dat je de persoon aan wie je dan toevertrouwt ook daadwerkelijk jezelf kan toevertrouwen, omdat je bij die persoon veilig bent. Want je laat niet zomaar los bij iemand om dan je onveilig te voelen. Maar deze jongen herkende de stem. Het was de stem van zijn vader. En diep van binnen was daar ineens een opluchting. Een opluchting. En zijn vader zei, laat maar los. Zullen we samen tot 3 tellen? 1, 2, 3. Wat deed het jongetje? Zou die los hebben gelaten? Zou die zijn opgevangen? Was zijn vader daadwerkelijk te vertrouwen? Kon hij op hem rekenen? Kon hij op hem bouwen? Zouden wij hem losgelaten hebben? Wellicht had hij ook niet heel veel andere keus. Maar hij maakte besluit om los te laten. Zal ik volgende keer verder vertellen? Maar natuurlijk. Natuurlijk was daar die vader. Want dit verhaal gaat goed eindigen. Dit verhaal gaat goed eindigen. Want daar stond die vader. Die zag zijn zoon naar beneden komen. Zijn vader was te vertrouwen. Op zijn vader kon je rekenen. Op zijn vader kon je bouwen. Net zoals onze God, Vader in de hemel. Op hem kan je bouwen. Op hem kan je vertrouwen. Want hij staat daar om je op te vangen als je loslaat en naar beneden valt. Dat is onze God. Dat is onze Vader. En hij werd opgevangen, die jongen, in de armen van zijn vader. En hij zag daar die heerlijke vader. Hij werd in zijn armen genomen en werd geknuffeld. Want zijn vader houdt van zijn zoon. Onze Vader in de hemel, die houdt van jou. En hij zou je niet willen laten vallen. Hij is met jou. Hij wil zo graag, want hij is die nieuwe schepping. En ik ga eindigen met het volgende. Oh, ik zie hem de tijd. Oh, Heer, dank u wel. Ik ga eindigen met het volgende. Wat God doet allerlei beloften. Heel kort. Mijn gedachten. Goed onthouden. Mijn gedachten over jou zijn vol vrede. Vol hoop voor jouw toekomst. Want dit zeg ik tegen jou. Dat zegt God tegen jou. Dit zijn allemaal bijbelteksten onder elkaar. Dit zeg ik tegen jou. Want ik ken je diepste verlangen. En wil je een hoopvolle weg wijzen. En een hoopvolle toekomst geven. Weet dit. Jij die van mij houdt en volgens mijn doel geroepen bent. Voor jou zal alles samenwerken. Voor het goede. Je mag je weg wel plannen, maar begrijp dat het jouw stappen leidt. Ik ben betrokken bij elk pad dat jij bewandelt. Wees niet bang, want ik ben bij jou. Wees niet onzeker, want ik ben jouw God. Ik geef je kracht, ik help je en ik zal je overeind houden. En ook ondersteunen met mijn rechterhand. En of je nu door moeilijkheden gaat, zoals door water of door vuur, zegt de Bijbel. Je zal niet worden overweldigd. Ik ben bij je en geen enkel gevaar zal jou vernietigen. Ook al loop je door donkere dalen, vrees geen kwaad, want ik ben bij je. Mijn aanwezigheid en zorg, die troosten jou, want jij bent van mij. Je luistert naar mijn stem en volgt mij, want ik geef jou eeuwig leven. En niets zal je uit mijn hand kunnen wegnemen. Ik bewaak je tegen alle kwaad. Ik bescherm jouw ziel. Mijn zorg omringt je, waar je ook gaat, van nu tot in eeuwigheid. Maak je geen zorgen voor de dag van morgen. Want elke dag heeft genoeg aan zijn eigen zorgen. Vertrouw erop dat ik voor je zal zorgen. Wees niet bezorgd over je leven. Voedsel of kleding. Het leven gaat verder dan deze dingen die. En ik voorzie in alles wat je nodig hebt. Laat al je wensen en zorgen aan mij weten. Door gebed en dankbaarheid. Mijn vrede zal jouw hart en gedachten beschermen. Ver boven elk begrip uit. Halleluja! En dat is zijn woord voor jou vandaag. In de naam van Jezus. Halleluja, Vader.